Rooshoelen. Rooshoelen, slechtziend vanaf haar geboorte, is al jaren bezig bruggen te slaan tussen de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. Begonnen als headhunter voor reguliere werving- en selectiebureaus, begon het steeds meer tot haar door te dringen dat mensen met een beperking bepaald niet welkom waren bij haar opdrachtgevers. Ze vertelt hoe haar carrière tot nu toe verliep en hoe ze haar kennis inzet om anderen te helpen om hun weg te vinden naar werk.
Wat ik eigenlijk vooral gedaan heb in mijn werkende leven, me bezighouden met werk. En eerst deed ik dat als headhunter, dus gewoon voor werving- en selectiebureaus, gewoon reguliere werving en selectie. En langzamerhand, terwijl ik aan het werk was, en ik heb zelf ook een beperking, viel het me toch wel op, en dat is al langer geleden hoor, dat eigenlijk, ik kon nooit aan mijn opdrachtgevers iemand voorstellen met een beperking. Ik heb één keer een dwerg voorgesteld, dat klinkt wat oneerbiedig, maar iemand met dwerggroei. Die had gewoon 2 ingenieursdiploma's, was voor een belangrijke functie, en ik kreeg van mijn opdrachtgever te horen, ja, maar daar betalen we jou niet voor. En dat bracht mij toch wel aan het denken. Ik denk, oh, maar dat betekent dus dat ik mezelf eigenlijk ook nooit ergens voor zou kunnen stellen. Dat is eigenlijk wel heel vreemd. En dat maakte in mij wel iets wakker van, ja, eigenlijk is dit heel vreemd. Ik heb altijd gedaan, hè, ik heb altijd gewoon gewonnen. Ik heb een beperking, moest ik wat meer moeite doen om werk te vinden dan anderen, maar het is gelukt en dan is er verder niks aan de hand. Maar het zegt wel iets over hoe de maatschappij in elkaar zit. Dus dat werd toen bij mij na zo'n 13 jaar headhunter wel een beetje, kwam dat te beseffen een beetje. En toen was het toevallig een mogelijkheid in de vastgoedcrisis lang geleden, dat ik toch werkeloos werd. En toen dacht ik, weet je, als ik nou dan toch werkeloos ben, dan kan ik net zo goed eens iets zinnigs gaan doen. En zo ben ik terechtgekomen bij een bureau, dat heette Onbegrensd Talent. En zij waren bezig om werkgevers te helpen om mensen met een beperking in dienst te nemen. Dus toen heb ik voor heel veel grote ondernemers, Shell en SNS en Aegon, en SNS is nu de Volksbank, die heb ik geholpen met het in dienst nemen van mensen met een beperking, allerlei soorten beperking. In die tijd, toen ik daar werkte, was er sprake van de participatie- en quotumwetten die zou ingaan. En ik zag toen al meteen van, nou, dit gaat gewoon voor heel veel groepen gewoon helemaal verkeerd. Dat was in 2013. Kon je met staatssecretaris Kleinsma toen nog in gesprek om te zeggen van, om te horen van, goh, hoe gaat die wet eruit zien? En zij was eigenlijk heel benaderbaar, dus was bij een bijeenkomst. En toen bleek eigenlijk al dat die wet gewoon voor ontzettend veel problemen zou gaan zorgen. En toen dacht ik, ja, met Kleinsma was daar niet over te praten. In die zin, je kunt wel met haar praten, maar inhoudelijk veranderde er niets. En toen dacht ik, ja, nu moeten we gewoon, ja, wie zijn de beslissers? De politiek, de Tweede Kamer. Dus toen ben ik zelf nog vanuit Onbegrensd Talent, ben ik nog bezig gegaan met het benaderen van Tweede Kamerleden. Van, joh, je bent een volksvertegenwoordiger, ik ben het volk en ik heb een probleem. En toen heb ik eigenlijk bij heel veel mensen ben ik in gesprek gegaan. En toen dacht ik, ja, hier moet gewoon iets mee. En toen kwam er toevallig een plekje vrij bij de oogvereniging. Toen dacht ik, oh, dat is de plek waarvan eigenlijk die belangenbehartiging kan voortzetten. Dus dat heb ik toen gedaan. En vervolgens, nou ja, een hele reis gemaakt. En op dit moment werk ik dan bij een Utrechtse organisatie, Solgu. Die houdt me bezig met werk en inkomen voor de mensen die met een beperking in Utrecht. Zie ik van heel dichtbij hoe de participatiewet werkt, hoe de gemeente daarmee omgaat. En aan de andere kant werk ik voor Inclusie. En dat is een landelijke organisatie die mensen met een beperking verder helpt naar werk. En ook een lobby doet. En dus vanuit beide organisaties werk ik nu aan werk voor mensen met een lichamelijke beperking, een zintuigelijke beperking.
Je gaat met een noodvaart door alle vragen heen die ik nog wil gaan stellen. Laten we eens beginnen bij die participatiewet. Hoe zit dat? Wat gebeurde er en waarom was dat zo'n ramp?
Nou, laten we zeggen, je hebt 2 wetten. En laten we daar even mee beginnen. Je hebt de participatiewet. Die heeft invloed op jouw mogelijkheden tot het vinden van werk. Maar de wet quotum arbeidsbeperkten heeft ook heel veel impact op jouw kans om wel of niet werk te vinden. Beginnend bij de participatiewet. De participatiewet is eigenlijk een inkomenswet. Het vervangt de vroegere bijstand. Dus als jij geen recht hebt op een uitkering van het UWV en je hebt geen inkomen, dan kun je naar de gemeente en dan kun je een uitkering krijgen. Dat was in de bijstand zo, dat is nog steeds zo.
En het vervangt niet alleen de bijstand, had ik begrepen, maar ook de WAJOM?
Ja, voor een deel. Je komt niet meer in de WAJOM. Alleen op het moment dat jij niet langer dan een uur zelfstandig een taakje kan verrichten. Dus als je dat wel kan, dan krijg je geen WAJOM-uitkering meer. Dan word je gezien als in staat arbeid te verrichten. En dan kom je in diezelfde bijstand die er voor iedereen is. Dus in feite, de participatiewet vervangt niet de WAJONG. Het is zo dat er veel minder mensen zijn die recht hebben op een WAJONG. En die worden gewoon gezien als, nou, tussen haakjes, gewone mensen die recht hebben, zoals iedereen, op een uitkering uit de participatiewet. En dus is het zo dat je ook als jongere, als je geen WAJONG hebt en je komt van school en je hebt geen baan, ja, dan moet je naar de gemeente voor een uitkering. En als je dan nog bij je ouders woont, dan krijg je een minder grote uitkering. Maar de consequentie daarvan is ook dat waar vroeger, als je een WAJONG had, dan hielp het UWV jou met het vinden van werk en betaalde jouw werkplekaanpassingen. Maar nu is het zo, als jij geen WAJONG hebt en je moet naar de gemeente voor een uitkering, dan is de gemeente ook verantwoordelijk om jou te ondersteunen bij het vinden van werk, maar ook verantwoordelijk om jouw werkplekaanpassingen te betalen.
En ik kan me voorstellen dat lang niet in elke gemeente iemand zit die daar ook maar iets van weet.
Dat is het grote probleem. Want met dat die participatiewet werd ingevoerd en gemeentes veel meer moesten kunnen en weten van beperkingen dan ze ooit moesten, kwam er ook nog een bezuiniging van 25%. Dus het was, en ze mochten ook niet van kleins maar de kennis die bij het UWV erover was, die mochten ze niet inkopen. Ze moesten het zelf opbouwen.
Oh.
Dus dat maakte dat ja, de gemiddelde bijstandsconsulent had hier helemaal geen idee van, geen verstand van. En dat maakt het wel lastig. Dus als jij komt met, ik heb een braille leesregel nodig, dan dachten ze alleen maar, nou, dat is duur.
Ja.
Terwijl ze helemaal niet een idee hadden. En dat is in sommige gemeentes nog steeds zo van, ja, maar als je dat nou doet en als je dat nou vergoedt, dan kan iemand gewoon werken, die kan meer dan het minimumloon verdienen, die kan aan het werk en dat scheelt ons weer een leven lang uitkering verstrekken.
Deze regelingen zijn in 2015 ingegaan?
Ja, dat is 2015. Dus je hebt, even voor de duidelijkheid voor iedereen, als jij geen recht hebt op een uitkering van het UWV en je hebt een bijstandsuitkering, maar ook als jij geen recht op een bijstandsuitkering omdat je bijvoorbeeld een verdienende partner hebt of omdat je nog bij je ouders woont en onder de 21 bent. Ook in die gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor jouw toeleiding naar arbeid, voor hulp bij het vinden van werk.
Nou zie je, ik heb op internet verschillende bedrijfjes gevonden die, ik weet niet of ze al bestonden of dat ze in een soort gat gesprongen zijn, maar die zich daarmee bezighouden. Wij zullen jou als arbeidsbeperkte wel eens even aan het werk helpen.
Ja, en daar komen we meteen bij een ander punt. Want die bureautjes zijn er en sommige zijn goed en sommige zijn minder goed en sommige passen wel bij jou en sommige niet. Ik heb daar ook vanuit Inclusie geen oordeel over. Want als jij een auto koopt of als je een fiets koopt of als je een tv koopt, dan ga je ook kijken van nou, wat zijn mijn wensen, wat vind ik het fijnst. En dat geldt hier ook bij, wat bij de een past, past niet bij de ander. Dus ik ben sowieso heel blij met die verscheidenheid. Er is wat te kiezen. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat je zelf de keuze hebt. Dus daarin ben ik heel blij dat ze er zijn. Wat wel een punt is, en dan komen we bij de andere wet waar we het over hadden, en dat is de wet quotum arbeidsbeperkte. En die bepaalt dat werkgevers met meer dan 25 personeelsleden moeten 5% van hun personeelsbestand laten bestaan uit mensen met een beperking. Als ze dat niet doen, krijgen ze in 2026 een boete. Dat lijkt mooi, maar het gaat niet om alle arbeidsgehandicapten. 5% van hun personeelsbestand moet dan bestaan uit mensen met een beperking. En dat gaat om de mensen met een beperking die in het doelgroepregister staan en die daarin geregistreerd zijn. En wanneer kom je nou in het doelgroepregister? Dat is op het moment dat je in de WSW zit, dat je nog een WAJONG-uitkering hebt. En sommigen hebben dat nog, hè, zeker van de blinden en slechtzienden. En op het moment dat jouw beperking is ontstaan voor je 18e of tijdens je studie. En je kunt met hulpmiddelen wel het minimumloon verdienen en zonder hulpmiddelen niet.
Dat zijn nogal wat voorwaarden.
Ja, en als je een diploma hebt van een VSO, hè, dus van een voortgezet speciaal onderwijs, dan val je er ook onder.
Oké.
Dat zijn voorwaarden. En als we het nou hebben over de jonge groep, hè, want daar hebben we het nu over, dan zal je er de ene keer wel invallen en de andere keer niet. En dat is best wel verwarrend, want als je, de meeste blinden en slechtzienden werken wel met werkplekaanpassingen. Maar als jij alleen maar werkt, hè, de groep mensen die slecht zien, maar die gewoon kunnen werken met de Windows-vergroting, en die heb je ook, ja, dan wordt dat niet gezien als een speciaal hulpmiddel, want dat zit gewoon in iedere computer.
En dan geld jij ook niet als een van die procenten die ze nodig hebben.
Tenzij jij een VSO-diploma hebt, hè, dus van voortgezet onderwijs, dan gaat het wel weer. Maar als jij een mbo net hebt afgerond en je bent 19 en je hebt net je mbo afgerond en je hebt dan met vuurwerk gespeeld en je wordt blind, of een ziekte, worden ook mensen door CVI, jongeren door CVI of door een vorm van kanker kunnen blind worden. En als dat na je opleiding gebeurt, of na je 18e, dan val je er eigenlijk automatisch val je niet onder dat quotum.
En er zijn toch ook heel veel blinde of slechtziende jongeren die naar een reguliere school gaan?
Ja, nou ja, dan is het dus ook, dan is het afhankelijk, daarom zeg ik ook tegen iedereen, dan is het afhankelijk of je hulpmiddelen nodig hebt om te kunnen werken. En dat is bij blinden is dat niet zo'n probleem, want dan heb je dat altijd nodig, anders kun je gewoon helemaal niets.
Ja.
Maar voor de mensen die slechtziend zijn, kan dat wel even en je bent het vanaf je geboorte, kan dat nog even de vraag zijn. Dus ik zeg ook altijd, als je vanaf je geboorte slechtziend bent, ook al vind je dat je het niet nodig hebt, vraag alsjeblieft een hulpmiddel aan.
Ja, ja. Jij zegt, ik zeg dat altijd, want jij begeleidt zelf mensen, onder andere mensen met een visuele beperking, naar werk?
Wij doen projecten vanuit Inclusie, waarin we inderdaad mensen begeleiden naar werk. En vaak wordt dat dan niet door mij persoonlijk gedaan, maar door, we hebben coachingsprojecten waarin blinde en slechtziende werkenden die coachen, blinde en slechtziende werkzoekenden of met andere beperkingen, want we zijn iets breder. Ja. Het is niet een hulpverleningsproject, hè. Het is het uitwisselen van ervaring en kennis. En gewoon, ik zoek er altijd een coach bij die een beetje op jou lijkt qua interesse, qua beroepsgebied. Al dat soort dingen neem ik mee. En dan helpen die mensen elkaar aan het werk. Dus het is niet zo dat ik een hulpverlener ben. En wat ik zeg is ook niet de waarheid. Maar het is iets waar je je voordeel mee kan doen. Maar ja, als mensen op zoek zijn naar kennis, ja, dan ben ik degene die kennis geeft.
Ik zag op LinkedIn dat deze week dat er een helpdesk geopend is,
ja,
bij Inclusie.
Ja, ja.
En dat is dus ook om dat soort praktische tips
ja,
te geven.
Ja, gewoon dit soort hele praktische tips, ja. En ook daar is het leuke weer. Ik doe dat nu nog samen met Chris. En Chris is een hbo-rechtenstudent die zijn derde jaar stage loopt bij Inclusie. Dus die doet nu ook veel dingen. Maar we zoeken voor volgend jaar ook nog stagiaires. Dus dat is ook even een oproep. Weer stage lopen en ook dit soort dingen uitzoeken. En samen met mij uitzoeken waar je wel niet recht op hebt in jouw individuele geval. Want soms kan dat uitmaken. Dan doe mee. Maar wij zoeken dat dus uit, ja.
Dat soort vragen kun je dus stellen bij die helpdesk.
Ja.
Ik heb dit en dit probleem om aan het werk te komen. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
Ja, hoe kan ik dat doen? Daar hebben we ook wel een plannetje voor. Hè? We hebben eigenlijk wel een standaard iets van, goh, kijk hier eens naar en als je dit, en daar kunnen we in helpen. En als je vragen hebt, dan kunnen we ook wel meekijken wat in jouw situatie het beste is. Hè? En wat we bijvoorbeeld laatst hadden, dat was van, ja, moet ik me nou wel of niet laten inschrijven in het doelgroepregister? Wat zijn de voor- en nadelen? Nou, dan kijken we ook in jouw individuele geval van, ja, is dat voor jou handig of niet?
En zijn daar voorwaarden aan? Kost dat geld?
Nee.
Is er een bepaalde tijd die je daarvoor krijgt?
Nee, in principe niet. Wij zijn een stichting, hè? We zijn in die zin geen commercieel bedrijf. En wij halen onze gelden van allerlei leuke subsidies. Dus wij kunnen dit gewoon zo doen.
In alle jaren dat je bezig bent met dit onderwerp, kun je iets vertellen van, nou, wat je mooi hebt kunnen oplossen?
Ja, dat is wel helemaal mooi en vrij was het niet, maar het is wel belangrijk. Op een gegeven moment heb ik iemand geplaatst en die kwam ergens te werken en de leverancier ging de spullen installeren en dat lukte maar niet. En dat bleef een geworstel en toen was de werkgever het eigenlijk wel zat. En wat blijkt nou, en dat weet bijna niemand, maar als jij je werkplek aanpassing aangevraagd hebt en je hebt een leverancier, als je binnen een maand niet tevreden bent, dan kun je dus zeggen, ik wil gewoon een andere leverancier. UWV, ik wil dat heroverwogen wordt. Bij de gemeente is het net weer wat anders. Maar je kunt altijd zeggen, ik ben hier gewoon niet tevreden mee. Ik wil gewoon een andere leverancier en ik wil gewoon dat we iets anders proberen. Nou, dat hebben we in dat geval gedaan. Vond de leverancier in kwestie natuurlijk iets minder goed. Maar Omdat die persoon wel zei, nou, ik vind dit gewoon niets. En de werkgever zei dat ook, maar we willen gewoon iets anders proberen. Dat is gebeurd. En er is een andere leverancier mee aan de gang gegaan. En die kreeg het wel van elkaar. En die persoon kon aan het werk. En wat ik daar het mooie aan vind, is dat je altijd, en bedenk dat, je hebt altijd zelf de leiding. Jij bepaalt wat er gebeurt. En er zijn dus ook mogelijkheden om die vrijheid te nemen. We denken altijd, is dit wat ik wil? Is dit handig? Zou het niet anders kunnen? En wat kan ik er dan aan doen? En er is veel meer aan te doen dan je denkt.
Wat kom je aan vooroordelen tegen bij werkgevers? Want daar heb je ook mee te maken.
Jazeker. Heel divers. De grootste is eigenlijk van, nou, je kunt niet iets doen met de pc, even plat gezegd. Mensen weten gewoon niet, werkgevers weten gewoon niet wat er allemaal kan. En dat is het grootste vooroordeel, is dat het heel ingewikkeld is en dat het duur is. Nou ja, je werkelijke aanpassingen worden of vergoed door het UWV, of als jij een uitkering van de gemeente hebt, van de gemeente. Dus in feite is het bijna nooit zijn het nooit de kosten van de werkgever. Ja, wel iets, maar niet heel veel. En het andere is van, nou ja, je werkt langzamer, je zal wel niet zo goed kunnen communiceren. Je doet geen leuke dingen in het weekend, dus waar moet ik het met je over hebben? Je bent heel anders dan wij, dat zijn eigenlijk de vooroordelen.
Weigert de gemeente wel eens botweg aanpassingen?
Ja, maar dat is niet omdat men botweg wil weigeren. Wat daar nog steeds speelt na 5 jaar... is het gebrek aan kennis. Soms weten ze niet eens waar je moet zijn. Komt het in een gemeente zo weinig voor? Ik bedoel, als jij in Tietjerkstra deel woont, ja, dan is dat best lastig, want daar hebben ze het nog nooit bij de hand gehad. Dus hebben ze er ook geen proces op ingericht.
Dus het is echt heel belangrijk dat jij zelf als werkzoekende goed weet wat je nodig hebt.
Ja, dat je goed weet wat je nodig hebt en waar je het kunt krijgen. En dat is niet altijd makkelijk in een gemeente. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets waar je de helpdesk voor kan bellen, want dan gaan wij het doen. Dat heb ik laatst in de gemeente Schiedam ook gedaan. Iemand kwam er maar niet doorheen. Ja, en als je het vanuit een organisatie doet, dan is het toch wat anders. En ik heb er toen eventjes ook een leuk social media tweetje aangegeven van, nou, wat me nou toch gronden overkomen is in Schiedam. Dit is toch wel heel erg. En ik had binnen een dag iemand aan de telefoon die zei, nou, dit vinden wij niet grappig. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we het oplossen?
Aha, dus social media.
Ja. Je moet het niet dagelijks doen, want dan ben je alleen maar aan het mopperen. Maar als het nodig is, doen we het. En we proberen het natuurlijk eerst op een andere manier. Maar ja, daar kunnen wij zeker wel een rol in spelen. En dat lukt dus ook. Dus ook daarin, ga niet denken, het kan niet, ik kom er niet uit. Eigenlijk is mijn boodschap, je kunt niet alles zelf weten. Je hoeft niet alles zelf te weten. Belangrijk is wel dat je zelf het initiatief neemt en denkt, wie kan mij daarbij helpen? En dat kan inclusie zijn, dat kan de oogvereniging zijn, dat kan Bartimeus zijn, dat kan Visio zijn. Maar bedenk dat er meer mogelijk is dan jij misschien weet en denkt en zorgt dat je er iemand bij houdt.
Helemaal in het begin van dit gesprek zei je dat je contact gezocht had met de overheid, zeg maar. Heb je nog steeds contact met de overheid?
Ja, en het leuke is, ik heb nu met Kamerleden, hè, dat nog steeds. Ik ben ook lid vanuit een andere werkgever waar ik werk, van de Normaalste Zaak. Dat is een groep bedrijven die elkaar ondersteunen in het aannemen van mensen met een beperking. En van daaruit hebben we ook gesprekken met Tweede Kamerleden. En doe ik altijd het stukje werkplekaanpassingen, techniek. Want anderen hebben weer andere dingen. Dus dat doe ik zeker wel. En verder, dus die contacten heb ik nog steeds met Kamerleden.
En wat is kort gezegd jouw boodschap aan de Kamer?
Voor een deel is die een beetje ingewilligd. Want wat er dus nu komt, er ligt nu een wetsvoorstel, en dat is wel heel mooi, als er eindelijk eens een kabinet komt. Dat wat ik net vertelde over de afhankelijkheid van de gemeente als je geen uitkering van het UWV hebt, er ligt nu een wetsvoorstel om voor alle blinden en slechtzienden weer 1 expertisecentrum te maken. En kan iedereen, als het wetsvoorstel erdoor komt, kan iedereen met een visuele beperking weer terecht bij het UWV. En dat is onder andere mijn lobby geweest. En wat ook in de coronatijd, toen hadden we het probleem dat werkenden natuurlijk ook thuis moesten werken en daar ook werkplekaanpassingen nodig hadden. Nou, UWV was überhaupt niet van plan om dat te regelen. Nou, toen ben ik geen jurist, maar ik ben de wet eens gaan lezen en dacht, oh, maar dit stukje kun je ook anders interpreteren. Dus dat heb ik met het UWV besproken, want ik heb nog steeds de contacten met het landelijk hoofdvoorzieningen UWV. En dus ik zei, joh, volgens mij kun je dat ook anders zien. Ondertussen was er ook iemand die al een bezwaar tegen een beslissing had ingetekend. Daar heb ik ook geholpen met het bezwaar schrijven, met ook dezelfde redenatie erin. Zo kwam alles bij elkaar. En dan zei ze, ja, we kunnen dat ook anders interpreteren. Dus we veranderen de beleidsregels. Dus toen kon iedereen, kreeg gelukkig zijn tweede thuiswerkplekaanpassing.
Goed gedaan.
Dus dat zijn de dingen die je doet op die manier. Dus het is niet alleen de politiek, hè, dat doe ik ook. En dat is om te zorgen dat wetgeving verandert of anders is. En ja, die werkplekaanpassingen nu tijdens de corona, ja, dat is eigenlijk gewoon goed samenwerken met organisaties en in de gaten houden van, ja, wat zeggen wetten nou eigenlijk en waar is die ruimte en willen jullie die ruimte nemen? Dus het is wel voor mij zo dat ik schop niet tegen het UWV, we werken samen, want in feite willen we hetzelfde. We willen gewoon dat iedereen aan het werk gaat en soms gaat er eens wat mis. Nou, dat gaan we dan samen uitzoeken. En dat is wat we doen vanuit Incluvisie ook.
Incluvisie is te bereiken via mail info@incluvisie.nl of telefonisch 06 2091 5820.